zijn. 1 Korinthe 12, 31. Wil je, mag nog eens dat plaatje op het scherm tonen. We gaan naar deel 3. De aankondiging. Het is woensdag weer Bijbelstudie en vrijdag is het weer gebedsavond. Prijs de Heer. 1 Korinthe 12, 31. Richt u dus op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Ik wijs u een weg die nog voortreffelijker is. Die weg is liefde. Amen. Liefde is hoger dan enigst welke spirituele gave. Liefde is hoger dan kennis hebben van het woord. Wanneer je liefde combineert met uw werk voor de Heer, met uw kennis van de Heer, dat is hetgeen dat we geroepen zijn hier op aarde. Daarvoor zijn we hier gekomen, om zijn liefde te reflecteren, om zijn liefde te stralen. Nu, dit is deel 3 van deze serie. En de eerste twee delen heb ik een soort van basis, een fundament gelegd. Amen. Wat liefde inhoudt, wat de Bijbel zegt dat liefde is. Voor zij die het hebben gemist, ik zal een heel korte samenvatting geven. En voor zij die een kort geheugen hebben, is het altijd goed om de samenvatting te horen. Het is eigenlijk goed voor mezelf. Amen. Dus liefde is een begrip in de Bijbel dat vertaald wordt uit het Griekse woord agape. Agape liefde. Amen. Agape liefde is niet zelfzuchtig. Agape liefde is zelfloos. Agape liefde is wat God in essentie is. Hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon stuurde. Dat hij kwam in het vlees. Dat God kwam als mens om ons te redden. Dat een ieder wie erin gelooft in hem, in zijn offer, zal niet verloren gaan, maar zal gered worden. Dat zijn krachtige woorden. Amen. Zijn offer, niet alleen mijn zonden hebben hem gedreven naar het kruis, maar het was zijn liefde, want God is liefde, dat hem dreef naar het kruis. God zag de mens die verloren was. Hij heeft ons in de tuin gezet, Adam en Eva, en hij heeft ons alles gegeven. Eén ding mochten we niet doen, dan de boom van kennis van goed en kwaad. En we waren geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, en door de zondeval was dat beeld gebroken. En we hadden geen communicatie, we hadden geen intimiteit met God meer. En hetgeen dat we eerst hadden, Gods liefde in ons, dat reflecteren naar buiten toe kwam. Wat we eerst hadden was gebroken. En dat laat sinds de zondeval een groot, groot gat in onze ziel. Maar het is daarmee dat de mens, en ieder van ons wordt geboren in Adam. Ieder van ons wordt geboren in de zondevolle natuur. Met dat gat, met die leegte, met die zoektocht naar bevrediging, naar zoektocht naar liefde, zoektocht naar aandacht. We waren geschapen in zijn gelijkenis, we waren geschapen in liefde, met liefde. We waren geschapen en we hadden niks nodig. Alles was compleet in ons, niks nodig. Maar toen viel de mens en opeens hadden we dingen nodig. Opeens moesten we dit en dit en dit en we hadden liefde nodig enzovoort. En we proberen die liefde en die aandacht enzovoort, we proberen allemaal te vullen met dingen van de wereld. Maar iedereen van ons weet, als je in de wereld hebt geleefd, amen, dat die dingen je niet kunnen bevredigen. Ze kunnen je bevredigen voor een paar uur, voor een dag, en dan staat de volgende morgen te wachten. En moeten we weer op zoek gaan naar een volgende fix. Een volgende fix dat het gat kan vullen. Ik zeg u, u bent geschapen met de potentie om Gods liefde te kunnen ontvangen. En enkel en alleen, geen enkele persoon, geen enkel iets kan die leegte vullen. Het is gewoon zo. Elke persoon op aarde is geschapen in de gelijkenis van God. Maar doordat we geboren worden in zonde, is die gelijkenis kapot gegaan. Maar er is goed nieuws. Prijs de naam van Jezus. God keek en zegt van, ik kan zo niet verder laten gaan, de mensheid. Ik ga ingrijpen. Ik ga ze laten voelen. Ik ga ze laten weten, halleluja, dat er een manier is. Ik ga komen en ik ga het beeld van de eerste Adam dat kapot is gemaakt, ik ga het beeld herstellen. En de tweede Adam, Jezus Christus, halleluja, die gestorven is voor ons, is een levensmakende geest. Dat ieder die geboren worden in Adam, dat zijn u en ik, nu opnieuw kunnen geboren worden. Niet alleen kunnen vergeven worden van onze zonde, maar nu kunnen leven met hem in ons, halleluja, en kunnen leven naar het beeld waarin we eerst waren geschapen. Fantastisch nieuws. Fantastisch nieuws. Prijs God. Liefde van God heeft dat mogelijk gemaakt. Sinds God liefde is, zit zijn liefde in mij en ga ik meer en meer getransformeerd worden naar buiten toe, de liefde van God. Van binnen naar buiten uit. Amen. Dat gaat zijn gevolgen hebben. Wanneer we God toelaten in ons leven, wanneer we hem laten werken, gaat dat een transformatie met zich meebrengen. Amen. Halleluja. Dat is de boodschap van het evangelie. God vergeeft ons niet alleen. Hij vergeeft ons niet. Hij doet niet alleen alles wat we in het verleden hebben gedaan. Alles. Halleluja. Vergeeft hij. Hij doet het weg. Halleluja. Zijn bloed bedekt. Maar niet alleen dat. Hij doet meer dan dat. Hij transformeert ons. Meer en meer. Naar zijn beeld toe. Dat is iets dat natuurlijk niet overnacht gebeurt. Dat is een transformatie. Dat is een geleidelijk aan transformatie. En bij de ene gaat dat sneller dan de andere. Het is maar de vraag. Die transformatie gebeurt niet door uw eigen werken. Wel, er is één werk dat je moet doen. En dat is geloven. Transformatie gebeurt door geloof. Hoe meer dat je gelooft wie je bent in Christus, hoe meer dat je gelooft wat God u heeft gegeven, hoe meer dat je dat begint te geloven, hoe meer dat dat vanzelf gaat uitwerken in je leven. Hoe meer je begint te geloven, hey, ik ben gereinigd, hey, ik ben geheiligd, hey, ik ben gerechtvaardigd door het bloed van de Heer. Hey, de Bijbel zegt, broer Jood, 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Hey, God heeft me alle dingen gegeven om een vroom leven te leiden. Hoe meer je dat gaat beginnen te loven, hoe meer dat je zijn stem gaat horen in je leven. En zijn stem kan komen doorheen impressies in uw hart. Doorheen beelden, maar vooral doorheen zijn woord. Halleluja, doorheen zijn woord. Alles wat je hoort of ziet en het wordt niet bevestigd door het woord. Niet van God, hè. Maar het moet bevestigd worden door het woord. En hoe meer we zijn woord in ons opnemen en beginnen te geloven, hoe meer gaan we beginnen te beseffen, hey, ik ben zo'n persoon en wat je bent voel je uit. Als je denkt van, ik ben niemand, je gaat je gedragen als een iemand. Ik ben toch maar een zondaar, ik zal blijven zondigen. Ja, je gaat blijven zondigen. Maar als je denkt van, hey, de Bijbel zegt, ik hoef niet meer te zonden. Halleluja, u heeft me alle dingen gegeven voor, hebben we daar een schriftvers al? 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Als we geloven van, hey, alles is mij reeds gegeven. Wat zit ik hier van die naar die te gaan, en van die conferentie naar die conferentie, van die gebedsgenezen naar die. Hey, alles is me reeds gegeven. Misschien moet ik ophouden om van de ene man of van de ene gebedsdienst naar de andere te lopen. En gewoon te geloven, het zit reeds in mij. Het koninkrijk van God is in mij. Hé, eeuwig leven zit in mij. Hebben we die gezegd? Ja. Hier, ik vind deze favoriet, dat is een van mijn favoriete versen in de Bijbel. Amen. Ik las er vroeger altijd over. Maar sinds een paar maanden is het... En ken je dan wanneer dat God zo iets uit de schrift laat komen? Je hebt alles meegemaakt. Hè? Je leest voor jaren en jaren dezelfde passage, maar het is precies of er een sluier voor je oog hangt. Maar dan komt... zijn goddelijke macht heeft ons een beetje... Hè, alles. Oeh, jammer heer, ik denk niet... Alles, jongen, lees het en geloof het. Alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Nee, ik wil dat lied niet meer zingen, broeder Joh. Oh, heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Oh, stop daarmee, heeft alles gegeven wat nodig is. Ik wil dat lied niet meer zingen, broeder Joh. Het brengt ons precies in een positie waar dat we precies nog op wachten. Waar, oh, heer, kom me nu aanraken. Ik heb u nodig. Ik heb nieuw gevoel nodig. Je hebt geen gevoel nodig. Je hebt geloof nodig. Dat hij ons alles heeft geschonken. Dat het reeds volbracht is aan het kruis. Dat geeft mij een goed gevoel. Dat geeft mij een gerust, vredevol. Omdat, ik weet, hij heeft het reeds voltrokken. Op wat zit ik nu te wachten? Op een nieuwe manifestatie? Op een nieuw kiekenvelgevoel? Op een nieuw woord van God? En volgende week heb ik weer een nieuw woord van God. Amen. God is niet gestorven voor mij dat hij me kiekenvel kan geven. God is gestorven voor mij, zodat ik getransformeerd kan worden en zijn licht kan schijnen. En ik heb nu een bron. I've got a river of life flowing out of me. Ik heb een bron van levend water. Amen. Jezus zei, zij die mij geloven, zoals de schrift zegt, uit hun zullen stromen van levend water stromen. Prijs God. Ik heb de bron in mij. Als je de bron hebt, heb je alles, nietwaar? Als je denkt dat je de bron niet hebt, dan moet je steeds met je bekertje van oh, hier is wat water. Oh, nu heb ik daar wel wat water. Hé, hey, hier, de bron zit binnen in mij. Oh, sorry, ik kan verder. Heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Amen. Voor een vroom leven. Dat betekent dat Jezus het mogelijk heeft gemaakt om heilig te leven. Want de heiligheid, halleluja, is me geschonken. Ik moet gewoon de switch omdraaien. Door wat, Here? De kennis van Hem. Dus zijn goddelijke macht heeft ons al geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderlijke kracht. Hier is weer de battle. Iedereen heeft het over battles tegen de duivel en zwerf. De battle zit hier. De kennis van Hem, Hem leren kennen, halleluja, is het belangrijkste wat je kan doen in je leven. Dat Jezus zei, dit is eeuwig leven, Johannes 17, dat je God en zijn Zoon mag leren kennen. Door de kennis van Hem, de klik dat gewoon zegt, ik weet het gewoon. Ik voel het niet, maar ik weet het gewoon. Door de kennis van Hem, door zijn majesteit. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst. Als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Prijs God. U hebt deel gekregen met zijn goddelijke natuur. Prijs God. Halleluja. God heeft het mogelijk gemaakt. Halleluja. Die zondevolle natuur, hè, waarmee we zijn geboren, die is er nog. Die zal pas verdwijnen wanneer we verheerlijkt worden. En getransformeerd worden wanneer we Hem zien zoals Hij is. Maar God heeft niet gestorven voor ons en zegt van trek uw plan nu maar. Hè, probeer het te lukken en we zullen wel zien wat er gebeurt. Hè. Veel succes. Hè. Hij is gestorven zodat Hij kan opstaan en ons kan leven. Zodat we deel zouden krijgen van zijn goddelijke natuur. Dus er zit nu, halleluja, een nieuwe geest in mij. God heeft ons een nieuw hart gegeven. Een nieuwe geest, halleluja. Zodat ik kan beseffen, de oude ik is gestorven met Hem. De nieuwe ik is opgestaan. Colossense zegt, richt u dus nu op hemelse dingen. Halleluja, richt u op hemelse dingen. Niet meer op aardse dingen. Richt u op hemelse dingen. Wat is een van die hemelse dingen? Zijn liefde. Richt u op hemelse dingen. En leg af de oude man. En trek aan de nieuwe man. Leg het af, want die oude man is gekruisigd. Amen. Leg het af en trek aan de nieuwe man. Prijs God. Halleluja. En dus, de liefde van God heeft dat allemaal mogelijk gemaakt. Agape liefde. Liefde is niet zoals de wereld het voorschrijft. Het is niet zoals de wereld het portretteert. De liefde. Het is meestal lust dat we zien. Meestal romantische liefde enzovoort. Ik zeg niet dat dat slecht is, die romantische liefde tussen man en vrouw, maar agape-liefde is een veel hoger niveau. Liefde, zoals in de Bijbel zegt, is geen gevoel. Hè? Is geen sentiment, het is meer dan dat, het is een verbond. Het is een toewijding. Het zegt eigenlijk, wat jij ook doet of zegt, het zal mijn liefde voor jou niet veranderen. Snap je? Je kan het vergelijken met de liefde die een ouder heeft voor zijn kind. Die zegt, zoon of dochter, je blijft steeds mijn kind. Ik blijf van je houden. Wat je ook doet, mag je van het pad afgaan. Ik blijf van je houden. Het betekent niet dat ik akkoord ga, maar het betekent niet dat ik u niet ga straffen. Het betekent niet dat ik u ga terechtwijzen, maar ik blijf van je houden. Dat is dezelfde liefde die God voor ons heeft. Amen. De Bijbel zegt, terwijl we zondaars waren, God heeft zijn liefde getoond door voor ons te sterven aan het kruis. Terwijl we zondaars waren, terwijl we niks goed hebben gedaan. Hoeveel te meer zal we nu dat we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zal hij nu in zijn liefde ons behouden. Amen? Halleluja, prijs God. En dus de liefde die in ons zit, zal gereflecteerd worden naar broeders en zusters en naar de buitenwereld toe. Opeens beginnen we anders te denken. Opeens gaan we onze vijanden zegenen. Opeens gaan we, in plaats van te vervloeken, gaan we ze zegenen. In plaats van terug te slaan en wraak roepen, gaan we de andere wang tonen, zoals Jezus heeft gezegd. Want we weten, dat is de voortreffelijke weg. Dat is de beste weg. In plaats van ons gelijk te willen krijgen, gaan we liefde zijn gang laten gaan. En zeggen van, Heer, u heeft het laatste woord. Amen. Er zijn veel dingen, veel dagdagelijkse testen, noem ik ze. Dagdagelijkse momenten waarin wordt geopenbaard wat er in ons hart zit. Het kan zijn het ongeduld dat je hebt, terwijl je in de file zit op weg naar je werk. En je denkt van, laat ze hebben mij weer en de duivel is tegen mij. Nee, de duivel is niet tegen u. Iedereen maakt files mee. Heer is gewoon aan het testen. Liefde is geduld. Amen. Liefde is geduld. Hij weet alles. Hij is in controle. Ga je de omstandigheden van het leven bepalen? Uw reactie en uw gemoedstoestand? Of ga je zijn liefde, wat aan het kruis is uitgestort, bepalen? Je gemoedstoestand. Amen. Ik heb vorige week ook gezegd, als je een sinaasappel perst, wat komt eruit? Sinaasappelsap. Hè? Het zou vreemd zijn, moest er appelsap uitkomen. Maar hetzelfde met een christen. Wanneer een christen wordt geperst, wanneer een christen tot het uiterste wordt gedreven, en bij sommigen is dat redelijk al snel, wanneer hun batterij van hun smartphone op 10% staat, dan is het al precies of de wereld vergaat. Dus als een christen onder druk wordt gezet, wat komt eruit? Vloeken, tieren, kwaadheid, schelden? Of Jezus? Amen. Ja, het zou Jezus moeten zijn. En dus God laat allerlei situaties toe in ons leven. Waarin dat we geprest worden. Om te zien van, oh Heer, oei, daar kwam iets niet goed uit. Ik heb, halleluja. Ik denk dat ik nog wat moet gaan anders beginnen denken. Ik denk dat ik nog die oude man, of precies, dat moet nog afgelegd worden. Ik trek hem aan. Probeer het niet te controleren, uw boosheid. Probeer frustraties niet te controleren. Bij zich, leg het af. Leg het af. Halleluja. En dat is natuurlijk iets waaraan dat ons geloof moet werken. Amen. Tot de dag dat hij terugkomt. En dan zullen we zijn. Laten we even verder gaan. 1 Korinthe 13, vers 4 tot en met 7. Zien wat liefde zoal inhoudt. Amen. Prijs God. Halleluja. 1 Korinthe 13, vers 4. De liefde is... Ja, geduldig. Vol goedheid. Liefde kent geen afgunst. Geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof. Is niet zelfzuchtig. Laat zich niet boos maken. Rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht. Maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. En alles volhardt ze. Nu, als je deze lijst afgaat, en we zullen zo dadelijk wel een beetje inzoomen, dan zal u dat waarschijnlijk doen verleiden om u slecht te voelen. Amen. Wie van jullie toen ik het las, had al zo een paar dingen van, oh nee, vergeet het maar. Je zal waarschijnlijk herinnerd worden aan de laatste keer dat je kwaad bent geworden en uw agape-liefde was ver te zoeken. Als je denkt aan de laatste keer dat je iemand die in frustraties de huid hebt volgescholden, of in je hart iemand hebt vervloekt, zal je waarschijnlijk denken, oeh, ik ben schuldig aan deze dingen. Maar voel je niet schuldig, omdat je daar nog niet bent waar je moet zijn. Want als je denkt van, dat ga ik nooit kunnen, dat kan ik niet, dan heb je gelijk, je kan het ook niet. Ik kan het ook niet. Amen. Het is het geloof in hem en de transformatie van je denken dat moet uitwerken. Amen. Maar zie het als een uitdaging. Zie het als een challenge. Zie het als, Heer, oké, ik ben er nog niet, maar ik ben op de pad. Ik ben op de voortreffelijke weg. Halleluja. En we hebben nog een eindje te wandelen. Maar ik geloof in u, Heer, dat wat u bent begonnen in mij, zal u voltooien. Amen. Ik dank u reeds dat ik op dit pad zit. In plaats van te zeggen, oh, dat begin ik zelfs nog niet aan. Dat is gewoon, nee, dan ga je van het pad af. Zeg, dank u Jezus dat we op het pad zitten en dat u nu meer openbaart. Want er is blijkbaar nog een weg af te gaan, maar ik wil het. Ik wil het. Dat is het enige wat je moet doen. Willen. Ik wil het. Ik wil. Wil je dit worden? Wil je dit reflecteren naar buiten toe? Want dat is de weg naar vrijheid. Vrijheid betekent, ik hou me niet meer aan de dingen die ze tegen mij hebben gedaan. Ik hou niet meer vast aan de wraak en de onvergeving. Ik hou er niet meer aan vast, aan mijn eigen verlangen. Nee, ik laat het los en dan begint vrijheid. Ik kan het niet. Nee, maar ik kunnen, wil je het? Wil je Gods liefde in u laten werken op een punt dat al die items in, op de een of andere manier in je leven zullen manifesteren. Voel je dus niet schuldig, ik begin er niet aan. Nee. Zeg, dank u Jezus voor deze openbaring. Laten we samenwerken. Halleluja. Puntje per puntje. Denk niet dat je het overnacht ineens zo gaat worden zoals Jezus, hè. Dat zal niet lukken. Amen. Maar stap voor stap gaan we meer en meer Jezus modelleren. Hij is mijn model. Hij is mijn voorbeeld. Hij is mijn spiegel in met wie ik mezelf moet spiegelen. Spiegel niet naar mij, want ik faal. Amen. Spiegel niet naar een ander broeder of zuster. Spiegel niet naar uw voorbeeld dat je hebt, een spiritueel. Nee, spiegel enkel en alleen op Jezus. Prijs God. Amen. Colossense 1, vers 8 zegt dat het... Dit kan je niet vanzelf opwekken. Dat geduld en die goedheid. De Bijbel zegt, heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Colossense 1, 8. Het is de geest, eerst, over de liefde die de geest in u opwekt. Halleluja. Wanneer je weet dat je bent vergeven, ga je alles anders zien door in andere ogen. Je gaat de mensen zien zoals God ze ziet. En iedereen is evenveel waard. Iedereen is evenveel waard. Ik zal het nogmaals zeggen. Je ambtante buurman, die dat je niet kunt uitstaan. God ziet je als evenveel waard als u. Ik ga zelfs nog ergere uitspraken maken. Hitler is evenveel waard. En Jezus is gestorven ook voor hem. Nu, hij heeft het niet aanvaard en heeft zich volledig overgegeven aan de duivel. Maar hij kon ook gered worden. Judas kon gered worden. Judas werd het aanbod van vergeving, terwijl het laatste avondmaal bezig was. Jezus gaf het brood, hij deelde het brood en de beker, wat een symboliek was voor de vergiffenis van zonden. Het was geofferd, het was aangeboden aan Judas. Maar de Bijbel zegt, Satan kwam hem binnen. En hij verliet ineens de tafel en hij ging Jezus verloochenen. Omdat hij zijn zinnen had gezet op geld. Hij had zijn zinnen gezet op die zilverstukken die hij ging krijgen. Hij had zijn zinnen gezet, want hij was ontmoedigd. Hij was teleurgesteld in Jezus. Jezus ging ons redden. Letterlijk, hij ging ons van de Romeinen redden. Maar geld was belangrijk voor hem. Hij had ook gered kunnen worden. Amen. Dus iedereen is evenveel waard. En wanneer we dat gaan zien, gaan we door de ogen van de Heer naar elke ziel bekijken. Met een soort van compassie en liefde. Snap je? En zeggen van, Heer vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Heer vergeef ze, want ze zijn ook een ziel waard om gered te worden. Zij zijn ook ziel. Halleluja. Die het evangelie verdienen om te horen. Die het verdienen om te horen. Amen. Waar was ik? Halleluja. Dus het is de geest die liefde in je opwekt. Natuurlijk, hoe meer we de geest voelen, hoe meer liefde in ons wordt opgewekt. Hoe meer we de Heilige Geest aandacht geven aan de goddelijke natuur in ons, hoe meer dat liefde eruit komt. Hoe meer we aandacht spenderen aan onze oude vleeselijke natuur, ja, hoe meer dat er de dingen van het vlees tevoorschijn komen. Dus het is een kwestie van wat voed je het meest, hè? Aan wat geef je het meeste aandacht. Paulus zegt tegen Timothy in 1 Timothy hoofdstuk 1 vers 5 en 6. 1 Timothy hoofdstuk 1 vers 5 en 6. Hij zegt, het doel van je opdracht, wat zou zijn doel kunnen zijn? Ja. Eerst, wat staat er al op? Curieus in vorm vandaag. Het doel van je opdracht is de liefde, die voorkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos, bla bla bla, gepraat. Dus het doel van uw opdracht, doel van u en mij, is de liefde. En de liefde komt voort, weer uit de geest die het opwekt, maar uit een rein hart, een zuiver geweten en oprecht geloof. Rein hart, ik heb geen rein hart van mezelf. Mijn rein hart komt er omdat het bedekt is met het bloed van Jezus. Amen. Ik besef dat, omdat ik het besef, komt er liefde uit voort. Halleluja. Zuiver geweten komt niet van mezelf. Ik kan mezelf geen zuiver geweten toesturen, want het is oké, trek het u niet aan. Nee, mijn geweten is zuiver, omdat ik weet, God is voor mij gestorven, zijn bloed is voor mij verspild. En hij zegt, ik heb uw zonden zo ver verwijderd van het oosten als van het westen. Mijn geweten is zuiver, want God houdt niks meer tegen mij. Ik ben onschuldig. En mijn geweten is zuiver, prijs God. En daaruit vloeit liefde. Amen. Dat is uw opdracht. Oprecht geloof brengt voor liefde. Prijs God. Halleluja. Prijs de Heer. Dus onze opdracht, zoals Paulus zegt, is de liefde. Amen. Opdracht is niet liedjes zingen. Dat is goed, hè? Dat komt ook voor. Maar de opdracht is alles te combineren dat je doet voor de Heer met liefde. Amen. Zoek geen positie in de kerk. Zoek eerst de liefde van God. En al de rest zal u wel gegeven worden. Amen. Prijs God. Dus onze opdracht is liefde gemodelleerd. En als doorheen het ultieme voorbeeld, Jezus Christus. Dat is ons ultieme voorbeeld. Prijs God. Al goed dat Hij in mij zit. Anders kon ik het niet doen. Al goed dat Hij in mij zit. Amen. Prijs God. Jezus zei in Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, jullie zullen wat zijn van mij? Wie kent ze de Bijbel? 1 en 8, ik zeg die vers veel. Ja, wie zei het dan? Getuigen. Jullie zullen getuigen zijn van mij. De apostelen gingen en 120 andere mensen gingen de Heilige Geest ontvangen. De dag van Pinksteren. Jezus zei, jullie zullen kracht ontvangen om van mij te kunnen getuigen. Halleluja. Krijg dan van mijn getuigen in Jeruzalem heel je tijd. Nu, getuigen betekent niet alleen met uw woorden getuigen, maar getuigen zijn van zijn levensstijl die in u zit nu. Amen. Zijn voorbeeld zal nu gereflecteerd worden naar de buitenwereld toe. Niet alleen in woord, maar in daad. Dus God, Jezus zei, sorry, u zult de Heilige Geest ontvangen. Niet om dan te zeggen, ik heb de Heilige Geest en jullie niet. Amen. Ik ben meer waard dan jullie helemaal niet. Om dan te kunnen getuigen. Want dit is hoe Jezus wandelde op de aarde. Prijs God. Halleluja. 1 Korinthe 13 vers 4. Hoe je houdt dan leven en klaar. Dus we zullen van hem getuigen. Niet Jezus nadoen. Want er zijn er heel veel die Jezus kunnen nadoen. Amen. Er zijn er heel veel die kunnen acteren zoals Jezus. Maar reageren zoals Jezus. Nogmaals even zeggen, want dat is een diepte. Je kunt acteren zoals Jezus. Maar kan je reageren op situaties die je voordoen. Zoals Jezus reageerde. Amen. Dat is helemaal anders. Amen. Ik kan jezelf voordoen als een christen. Ik kan praten als een christen. Maar het betekent niet als je een bepaalde taal spreekt, dat je ook deel uitmaakt van het koninkrijk dat die taal spreekt. Amen. Prijs God. Ik kan jezelf voordoen als een christen. Maar wanneer dat er bepaalde mensen reageren, wanneer bepaalde mensen dingen zeggen, ga je dan reageren zoals Jezus heeft gereageerd? Of de oude man komt tevoorschijn. Amen. Je moet op zo'n punt komen dat je zegt van, heren, dat je wakker wordt en zegt, niemand is mij iets schuldig. Ik ben niet opgestaan om mijn noden vervuld te zien geraken door mijn vrouw, of door dingen in de wereld, of door mijn baas die mij op een schouderklopje geeft. Hè, nu voel ik me goed, nu is mijn nood vervuld. Ik ben niet opgestaan om zo te leven. Ik ben opgestaan om te beseffen, niemand is mij iets schuldig. Jezus is compleet in mijn leven. Als je zo gaat opstaan, amen. Met dat besef ga je minder snel gefrustreerd geraken. Halleluja. En ga je reageren zoals Jezus. Oké, je baas reageert niet zoals hij wilt. Maar God is in controle. Halleluja. God zegen hem. Amen. Ik heb niet de job gekregen waarvoor ik heb gebeden. Heer, misschien moet ik anders beginnen te bidden. Misschien moet ik bidden. Halleluja. Dat u mijn verlangens verandert, Heer. Halleluja. Snap je wat ik wil zeggen? Dus we zullen even die lijst overlopen. In 1 Korinthe 13, vers 4 tot en met 7. Dank u, Jezus. We beginnen. Liefde is geduldig en vol goedheid. En gaat ze verder. Je moet weten, Paulus predikt dit tegen de Korinthische kerk. Je weet, die kerk was niet bepaald een voorbeeld voor velen. He, daarmee dat Paulus ook dit gehele hoofdstuk wijdt aan de liefde, omdat ze hun prioriteiten hadden verkeerd liggen. In de Korinthische kerk was er heel veel jaloersheid, veel afgunst. Ze hadden partijvorming. Amen. En hiertegen predikt Paulus, jongens, de liefde kent geen afgunst. De liefde is niet jaloers. De Korinthiërs, kunnen we lezen in de brief, waren zelfvoldaan, hadden een grote dunk van hunzelf, een grote eigen dunk. Hiertegen zegt Paulus, hey, de liefde kent geen ijdel vertoon, de liefde kent geen zelfgenoegzaamheid, de liefde is niet zelfzuchtig. We weten dat de Korinthiërs veel immoraliteit, ontoelaatbaar en onbetamelijk gedrag hadden in hun rangen. En hiertegen zegt Paulus, de liefde is niet egocentrisch. Amen. De liefde is niet grof. Het rekent geen kwaad aan en verheugt zich niet over het onrecht. Maar verheugt zich in de waarheid. Amen. Dus Paulus zegt dit lijstje als een reactie op de dingen die gaande waren in de gemeente. Betekent dat ze allemaal op weg waren naar de hel? Nee, ze waren niet op de weg. Hij noemt ze zelfs in het begin van de brief, dat ze, hij prijst ze voor hun oprecht geloof, maar dat ze nog kinderen waren in het geloof. En dat ze moesten groeien, amen, naar volwassenheid. Dus slaag u niet over het hoofd wanneer dat je schuldig voelt over bepaalde dingen die je leest. Maar zeg gewoon, zoals ik straks al heb gezegd, hey, ik ben hier op een wandel. En tezamen gaan we er geraken, Heren. Halleluja. Liefde is geduldig. Liefde is geduldig. Amen. Wie van ons zegt van, ja, hier, ja, dat is iets. Daar kan u aan werken, Heren. Daar moeten we aan werken. Weet je waarom we leven in een wereld waar dat het... waar dat er constante directe bevrediging is. We willen iets, we vinden het. Amen. We leven in een wereld waar dat we, als we iets willen, we kopen het online en we hebben het de volgende dag. Constante gratification. Ja, online, sociale media zorgt ervoor dat we met iedereen snel in contact zijn en dat we snel aandacht kunnen krijgen en dat we ons zelfbeeld kunnen opbouwen wat andere mensen over ons zeggen. Maar dat is allemaal hete lucht. Amen. Het is alleen belangrijk wat God over ons zegt. Amen. En wie we zijn in Christus. Maar dus, we zijn allemaal meer en meer ongeduldig. Wat vroeger een week duurde, kunnen we nu op een paar uur krijgen. En dus we worden gewoon geraakt aan deze informatiesnelheid. Hè? En we willen alles snel. Alles is ook sensueel gemaakt en wordt geseksualiseerd. We leven in een overgeseksualiseerde maatschappij, omdat ze weten... Dat onze gevoelens en onze senses, hoe zeg je dat, het stimuleert onze sensualiteit. Amen. Als er één ding is, top nummer één, dat de duivel weet te hebben gemanipuleerd, is het seksualiteit. De nummer één ding, dat trouwens in elke lijst, wanneer Paulus zegt, leg deze dingen af. Nummer 1 staat steeds seksuele immoraliteit. Leg het af. U bent geschapen, halleluja, om die intieme band tussen man en vrouw, halleluja, in een huwelijksband te ervaren. Amen. Leg het af, want daarvoor zijn we niet echt geschapen. En de duivel weet als geen ander om dat stuk, dat deel, te perverseren. Zeg dat in het Nederlands? Wat zeg je? Nee, te... Ja, vertwisten, dat is een goed woord. Te vertwisten in van, laat u maar gaan. En dat is gevoelens en je moet erop losleven. Maar dat is de nummer één oorzaak van vele andere negatieve dingen die zijn gebeurd in de wereld. Het is de oorzaak van oorlogen. Het is de oorzaak van mensen die zichzelf niet konden controleren. Van vele ziektes die tevoorschijn komen. Vele hartzeer dat nadien komt. Omdat er geen geduld was. En liefde zegt, liefde is geduldig. Er was een tijd dat mensen dat nog min of meer begrepen, maar nu is de maatschappij verseksualiseerd omdat ze weten van dat mensen daarop springen. En je kan al geen website meer openen of je kan geen filmpje meer bekijken of er komt al ergens een blote borst of een blote been, omdat het die gevoelens is, die oude natuur, want dat is het nummer één waarop de mens springt, dat is lust. En dan heb ik het over seksuele lust. En waarom zou Satan dat doen? Zo verbasteren, dat is nog een beter woord. Waarom zou Satan zo seks als liefde bestempelen? Maar het is geen liefde, het is lust. Amen. Waarom? Omdat hij weet het, dat is waar de mens zwak aan is. En Satan gaat geen 5 euro biljet namaken, hij gaat het grootste euro biljet namaken. De 500 euro. En wie gaat er nu een 5, moest jij een valse muntenaar zijn? Hè? Wie gaat er nu 5 euro namaken? Je gaat toch een biljet namaken dat veel waard is. Amen. Kan je veel uitgeven. Dat is wat Satan heeft gedaan. Amen. En dat is hetgeen dat heilig in de ogen van God was. En ik hoor een predikant. Die vertelt daar een getuigenis over. Hij was vroeger overgelaten aan zijn driften. En aan zijn seksuele lusten. Maar vanaf het moment dat hij de liefde zoals God het bedoelde. Begon te ervaren in zijn leven. Hij zegt... Tussen hem en zijn vrouw, het was nooit zo intiem als van tevoren. Het was een soort van spirituele band die geschapen werd tussen hem en zijn vrouw. Waar dat hij voorheen alleen maar vleeselijke lusten. Hij zegt, ik snap zelfs niet waarom ik vroeger daarop kikte. Nu ik dit heb ervaren. Amen. Dus God heeft alleen maar het beste voor ons voor. Amen. En er was een tijd, weet je, als er twee mensen getrouwd worden. Hè, de bruid komt binnen. Je kent het, hè. En ze komt binnen zo met een sluier, zo, hè, met zo'n lang zwaard. He? Nu doen ze dat ook in de wereld, maar het is allemaal hypocriet te doen. He? Want ze slaapt er allemaal op, los voor hun huwelijk. Dus wat betekent dat eigenlijk nog, die sluier? Maar wat de betekenis van die sluier is eigenlijk, dat komt eigenlijk uit Joodse tradities van natuurlijk. De traditie was daar vroeger dat ze de bruid werd gesluierd en dan deze sluier boven. Dat is het moment waar ze eigenlijk de eerste keer elkaar zouden zien. Dat is eigenlijk de symboliek daarachter. En dan leggen ze geloftes aan elkaar af en ik beloof dat ik altijd lief zal hebben. En in dat verbond dat ze maken met elkander, wordt het bezegeld door de intimiteit. Amen. En dan zeggen ze, ik verklaar u nu, man en vrouw enzovoort, u mag nu de bruid kussen. Dat was ook de eerste keer, hè. Toen was dat, hè. U mag nu de bruid kussen. Dat, hè? De eerste keer. Ja, eindelijk, vrij de Heer. Nu, je maakt eruit wat je wilt. Vroeger was dat zo nog een beetje. Ik zeg niet dat vroeger beter was. Maar hoe het nu is. Ja, daar wordt al uitgelachen als je nog nooit iemand hebt gekust voor je 18. Wordt al uitgelachen als je het nog niet hebt uitgeprobeerd voor je... Liefde is geduldig. Ja, maar mijn broer, ik brand met lust. Ja, ik denk dat we dan... Oude man nog eventjes... Ja, maar ik brand... Lust, ik kan er niet aan doen. Ik denk dat we dan eventjes onze focus moeten leggen op Jezus. Zie je, Jezus zal vol met lust branden ten opzichte van Maria van Magdalena. Amen. Het is misschien een beetje te grafisch voor sommigen. Sorry dat... Maar ik weet niet meer... Ik gooi het maar in de groep. Je doet ermee wat je wilt. Maar liefde is geduldig. Gods woord behouden is belangrijker dan toegeven aan het ongeduld van onze oude natuur. Prijs de Heer. Liefde is vol goedheid. We zullen weer verder gaan. Prijs God. Andere vertalingen zeggen vriendelijkheid. Daar hoeft geen verklaring bij te zijn. Liefde kent geen afgunst. Afgunst is iets verlangen wat een ander heeft. Je mag terug gaan, broer 1 Korinthe. Ik zal nogmaals zeggen. Afgunst is iets verlangen wat een ander heeft. Daarbij komt het gevoel dat je jezelf minderwaardig voelt, omdat iemand iets heeft wat jij wilt. En wanneer je jezelf minderwaardig voelt, omdat een ander iets heeft wat jij wilt, komt er afgunst naar boven. Snap je? Maar de liefde kent geen afgunst, want wie is uiteindelijk degene die het meeste heeft? Degene die perfect is gemaakt in liefde. Die is waarlijk vrij, dus waarom ben ik afgunstig op de BMW van mijn buurman? Hallo, ik ga wandelen op straten van goud. Ik ga eeuwig leven. Amen. Ik ga een volmaakt lichaam krijgen. Wat maakt het uit wat mijn buurman in mijn hof heeft staan. Amen. Afgunst kent de liefde niet. Liefde kent geen ijdel vertoon. In een andere vertaling zegt het praalt niet. Ijdel vertoon is meestal een teken van een laag zelfbeeld. En daardoor moeten we ons uiterlijk vertonen. Snap je? Ik zal het nogmaals zeggen. Liefde kent geen ijdel vertoon. Wanneer je een laag zelfbeeld hebt, probeer je door de buitenkant heen, amen, bevestiging te krijgen van de buitenwereld. Maar de liefde zegt, hetgeen dat ik u heb gegeven is genoeg. En je praalt niet, amen. Je maakt geen ijdel vertoon. Onze buitenkant heen laten pralen naar anderen toe, is maar om bevestiging te zoeken. Maar ik heb bevestiging in mij gekregen. Doorheen het kruis, omdat ik weet, hij is gestorven voor mij. Waarom probeer ik andere mensen te impressioneren? Ik probeer alleen te impressioneren met degene die in mij zit. Amen. Liefde kent geen zelfgenoegzaamheid. In de Groot Nieuwsbijbel zegt, vervallen in eigendunk. Waarom niet? Omdat we onszelf niet oordelen of vergelijken met anderen. Maar ik vergelijk mezelf met Jezus. Dus dan kan ik geen eigendunk krijgen. Denk ik nu, hè? Als je zelf constant vergelijkt met je voorbeeld Jezus, dan verval je niet in eigendunk. Maar wanneer je broeder met broeder gaat vergelijken en zuster met zuster, dan ga je soms denken van, ik ben beter bezig dan zuster Kies, hoor. Oh, heb je gezien wat dat die droeg vandaag? Ik draag tenminste heilige kleding, hoor. Ik ben beter. En je gaat vervallen in eigendunken. Oh, en nou, je hoort van die, wat die allemaal hebben uitgespookt. En al goed dat ik dat niet doe, hoor. Ik ben veel verder in mijn spirituele wandel. En ik denk dat ik goed ben, omdat ik andere dingen doe dan mijn broer of zuster. Maar vergelijk eens wat je doet en je denkt en je voelt en je motiveert. Vergelijk eens met het woord en met Jezus. En je gaat denken, oké, daar gaat mijn eigendunken. Liefde vervalt niet in eigendunken. Ze is niet grof. Ze is niet zelfzuchtig. Andere vertalen zeggen, ze zoekt zichzelf niet. Ze is niet uit op eigen belang. De reden waarom de meesten hun gebeden niet beantwoord zien geraken, is omdat we zelfzuchtig bidden. Ja, we bidden en we vragen. Ik heb tijdens de woensdag Bijbelstudie ook gezegd. Hè. Jacobus zegt, Jacobus, hoofdstuk 3 of was 4. Jacobus zegt, u bidt en ontvangt niet omdat u zelfzuchtig bidt. Ja, maar Heer, ik vraag toch voor goede dingen. Ja, goede dingen met een zelfzuchtige motivatie is nog steeds zelfzuchtig. Ja, maar Heer, ik bid dat mijn dingen mag gered worden en ik bid dat ze u mogen kennen. Ja, maar waarom bid je dat die gered mogen worden? Is het dan omdat jouw situatie zou verbeteren en dus eigenlijk zelfzuchtig? Of is het uit liefde voor die persoon zijn ziel? Het wordt soms rap. Ons hart kan ons snel misleiden, hoor. We kunnen soms bidden voor de juiste redenen, maar met de verkeerde motivatie. En dat zijn gebeden die God niet zal aanhoren. Want stel dat God uw zelfzuchtig gebed gaat aanhoren, ga je alleen maar bevestigd worden hoe dat je bidt. En ga je de volgende keer weer zo beginnen te bidden. En het draait allemaal rond mij. En je gaat denken van, God heeft mijn antwoord, dus hè, ik bid goed. En je gaat verder en verder zelfzuchtig bidden. En er gaat niets in jou veranderen. Amen. Dus wanneer je denkt, hey, mijn gebeden worden hier niet beantwoord, in plaats van te zeggen, God bestaat niet, ik stop ermee. Misschien eens onderzoeken de redenen hoe dat je bidt. Wat motiveert je gebed? Amen? Als het in liefde gedaan is, dan bidden we niet zelfzuchtig, maar we kunnen bidden uit frustratie. We kunnen bidden uit bitterheid, omdat we de situatie niet meer aankunnen. Wie van jullie heeft al gebeden? Oh, Heer, ik kan het niet meer aan, alstublieft. Verander dit. Ah, ik ben zo kwaad, Heer. Verander die andere persoon. Wie heeft dat al eens gebeden? Kom aan. Want we eerlijk zijn, iedereen van ons. Dat is een gebed dat gemotiveerd wordt uit frustratie. Kwaadheid. Want je bent kwaad op de andere persoon dat hij die situatie veroorzaakt. En je bent zo ziek van die situatie en je bent het zo beu. Je wilt die situatie veranderen. En dus dat is de schuldige. En dan gaan we bidden, zogezegd in heiligheid, om hem te transformeren. Maar eigenlijk moeten we bidden voor onszelf. Want ik ben gefrustreerd. Ik ben bitter. Ik ben zelfs onvergiffenis. En de liefde is niet wat me drijft in gebed, maar het zijn die andere attitudes die me drijven. Is dit goed wat ik vertel? Amen. Misschien gaat dit voor sommigen de petje te boven, maar ik kom tot de essentie. Halleluja. Je gaat dit niet veel horen in andere kerken, hoor. Andere kerken zeggen, ja, je hebt niet genoeg gebeden, je moet wel harder bidden. Zie je geen resultaat? Harder bidden, jongen, je bidt niet hard genoeg. Alsjeblieft, man, iedereen heeft een spiritueel een burn-out en we gaan langer bidden. En we gaan, wat betekent dat trouwens, harder bidden? Is dat luider roepen? Moet ik langer? Moet ik mijn klok langer laten? Moet ik meer hetzelfde? Wat betekent dat harder bidden? Niet harder bidden, moet anders bidden. Moet slimmer bidden. Ah, slimmer, ik moet meer naar zijn hart bidden. Ik snap dat nooit wat ze altijd hebben gebid. Ah, we gaan tegen een spirituele moeilijke periode. We worden allemaal opgeroepen, we allemaal moeten harder bidden. We moeten meer uren gaan afklokken. We moeten meer langer gaan vasten. Wat dan? Ga je God manipuleren nu om iets te doen voor u? Bid slimmer. Bid met liefde. Bid volgens zijn wil. Bid volgens zijn hart. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Nu, een openbaring van Gods liefde gaat u... Wat kan ik dat zeggen? Het zet me vrij. Het zet me vrij van de religieuze werken. Het zet me vrij van de religieuze slavernij waarin dat vele christenen zijn gebonden. Als ze iets slecht doen, bid harder. Kom meer naar de kerk. Kom naar elke dienst. Je moet meer doen, je moet meer doen. Beleiden, beleid uw zonde meer. Beleid uw zonde. Het worden allemaal werken. En die werken maken ons niet vrij. Werken maken ons niet vrij. Manifestaties maken ons niet vrij. Gevoelens maken ons niet vrij. De waarheid maakt ons vrij. Amen. Oh, we hebben een touch from God nodig. Hoeveel keer heb ik dat al niet gehoord, maar nu kan ik het niet meer horen. Yeah. Vergeet je een touch, man. Ik heb de waarheid in mij. Halleluja, dat een touch geeft in mij. En daar zitten al de mensen, die komen naar het altaar en roepen, I touch me, God, I need you. Oh, en dan komt er allerlei dingen op Facebook van, 50 people, 50 mensen, great move of God, many lives were changed, veel levens zijn veranderd. En dan volgende week weer, great move of God, many lives has been changed. Maar als er altijd dezelfde mensen naar het altaar komen om een verandering te hebben, en ze waren vorige week al veranderd, dan moeten ze toch veranderd worden. Snap je? God heeft de gebroken harten gemaakt, heel gemaakt. En volgende week staan daar weer dezelfde mensen. Ah, mijn hart is gebroken. Misschien moeten we mensen eens gaan leren dat hun harten niet meer gebroken hoeven te worden. Snap je wat ik wil zeggen? God geneest de gebroken harten als je tot hem komt. En dan leert hij ons, of zouden moeten leren, om onze harten niet meer te breken. Dat wat, waarmee we eerst gebroken werden. Snap je? Halleluja. Dus in plaats van steeds, I need a touch, moeten we leren van, you don't need a touch, je hebt geen aanraking nodig, hij is reeds in u, hij heeft alles gegeven. Amen. Ja, ik weet het, dat is misschien, dat gaat er misschien nog niet door, hè, maar dat heeft tijd nodig, dat begint te cijpelen. Heeft tijd nodig. Halleluja, niet zelfzuchtig. We zijn er bekend hoor. Ik heb er nog twee te gaan. Drie. Liefde laat zich niet boos maken. Nu, je gaat misschien denken, oeh, liefde laat zich niet boos maken. God is toch boos? Ja. Ja, maar God is liefde. En liefde laat zich niet boos maken. Hè? Nee, ik verstond het ook niet. Maar toen heb ik een andere vertaling gelezen. Een andere vertaling brengt het wat duidelijk. De Bijbel is echt in een andere vertaling. Ze raakt niet beledigd of raakt niet verbitterd. Ja? Er is een tijd om boos te worden. Dus rechtvaardige boosheid, zoals de Bijbel zegt. Maar de Bijbel waarschuwt ook, laat de zon niet ondergaan op uw boosheid. Laat het niet, want boosheid op de een of andere manier kan getransformeerd worden in bitterheid. Of beledigingen. De reden waarom we boos worden of beledigd raken is omdat onze oude ik nog steeds leeft. Is omdat onze oude ik nog steeds actief is. En iemand heeft iets gezegd of gedaan. En het heeft mijn oude imago. Mijn deuk. Dat kunnen we niet hebben. Dat kunnen we niet hebben. Maar als ik besef, hé, ik leef niet meer voor mezelf, ik leef in Christus, dus mijn oude ik is voorbij. Oh, maakt me uit, scheldt me uit, spuw me uit. Jezus leeft in mij. Dat is niet makkelijk, hè. Ik ga het hierbij laten, ik ga volgende week verder, want ik heb het gevoel dat ik te veel ga geven. Dat als ik te veel geef, dan ga je stikken of ga je in het water verdrinken. En de Heer wil je een kop en een bekertje geven vandaag, om de week, halleluja, op te... Ik wil niet te veel geven. Ik kan de volgende week mee verder. Ik kan allemaal recht staan. Ik heb zoveel gezegd dat wel van de zin ergens bij iemand is blijven steken. Amen. Zoveel verschil facetten getoond van Gods liefde, dat er wel één facet, dat er wel één onderdeel van Gods liefde u zal bijblijven. En waarin dat je zegt, ah Heer, dat is een challenge, dat is een uitdaging. Halleluja, hiervoor ben ik geschapen, hiervoor ben ik gemaakt. Halleluja, dit is de weg die ik wil bewandelen, want het is de voortreffelijke weg. Halleluja, dank u Jezus, halleluja. Natuurlijk, als je Gods liefde nog niet hebt ontvangen, als je zijn geest niet hebt ontvangen, dan wordt het moeilijk om al die facetten van Gods liefde uit te gaan voeren. Dat gaat niet. Dus we gaan vragen aan de Heer. Halleluja. Dat Hij ons een openbaring geeft van wie we zijn in Christus. Halleluja. Dat Hij van ons houdt. En het is geen gevoel, ik moet het gewoon weten. En dat Hij ons helpt met dit uit te voeren in de dagdagelijkse wereld. Dat wanneer er mensen op ons afkomen, dat we worden door instante bevrediging, dat we zeggen, liefde is goed, halleluja, liefde rekent geen kwaad aan, liefde kent geen afgunst, waarom zit ik afgunstig te kijken, Heer, maak me perfect in liefde, halleluja, stap voor stap, val je, is oké, sta op, wandel verder, probeer het opnieuw. Amen. Val je opnieuw? Is oké, sta op, wandel verder, blijf verder wandelen, want het is de voortreffelijke weg. Halleluja. Jezus, we komen tot u. Laat onze hand even. Jezus, we komen. En we beseffen, Heer, dat we niet zijn daar waar we moeten zijn. Maar we danken u voor hetgeen dat u bent begonnen in ons. We danken u, Heer, voor op deze weg te zitten. We danken u voor deze woorden en dit evangelie dat we mogen horen. We zijn zo bevoorrecht, Heer. En zo bevoorrecht, Heer, om deze voortreffelijke weg te mogen bewandelen, Heer. We zijn zo bevoorrecht, Heer. Halleluja. We danken u zo hard, Heer, dat we vrij kunnen gemaakt worden door deze manier van leven. Door het is mijn leven. Jezus is mijn leven. U bent mijn leven. Ik ga u niet alleen betrekken in mijn leven. U bent mijn leven, Heer. Ik ga u niet deel uitmaken van mijn leven. U bent mijn leven, Jezus. U bent mijn leven in de naam van Jezus. En iedereen zegt amen.
Amen.
Halleluja. Mediteer deze week over de facetten van liefde die we hebben bezien. Mediteer elke dag een ander facet. Sta op en kijk. Oké, liefde is geduldig. Oké, Heer, we gaan deze dag, halleluja, gaan we dit facet laten schijnen doorheen naar de wereld toe. Amen. En verwacht resultaten. Verwacht resultaten. In Jezus' naam. Halleluja. Als er mensen zijn die gebed willen. Als er mensen zijn die speciaal gebed nodig hebben. Halleluja. Ik nodig u uit om naar voren te komen. Heb je soms een sluier over je gedachten? Wil je bevrijd worden van onreine dingen? Halleluja. Ja. Oké, dat is goed. Ja, dat doe maar. Gewoon de microfoon opzetten. Ja, doe maar.
4 jaar geleden heeft mijn zoon, naar aanleiding van zijn vader, mij voor de rechter geslepen. Voor dingen die ik nooit heb gedaan. En binnen enkele maanden was ik veroordeeld als persoon die na 20 jaar voor haar eigen zoon persoonlijk te zorgen, gevaarlijk voor haar eigen kind is. Oei. De eerste 3 dagen was voor mij gewoon halen, voor de beste dagen. U voelt zich als moeder na zoveel tijd met uw eigen zoon als een keuze. Het is niet waar dat jij die kind op het wereld hebt gezegd. Het is niet waar dat jij hebt vergezorgd. Het is niet waar wat je alles hebt meegemaakt. Alles is gewoon geweest. Je bent gevaarlijk. Ja. Dat was voor alle. Die rechter heeft gewoon zo snel beslist zodat de rechtszaak verder kon gezet worden. Nadien begon ik te bidden en de eerste die mij opkwam in het gebed, niks ter wereld kan mij tot haat of tot verdeeldheid met mijn zoon brengen. Niks. Nooit, never. Dat bestaat niet. De 3 dagen, dat was het, ik weiger. Alles wat betekent verdeeldheid, haat, afgunst, alles wat tegenover mijn zoon. En toen ik dat misschien 5 keer heb gezegd, de Heilige Geest daalde neer, en ik zag het moment toen ik mijn zoon met de Bijbel heb opgevoed. En die zei tegen mij, zijn woord in hem is gezaaid. De rest is gezaaid door de vijand, want je moet niet zorgen, wacht tot de harvest. Dan kom ik en dan ga ik de slechte granen afpikken en de goede gaan groeien. 3 maanden, 4 maanden geleden heeft mijn zoon mij gebeld van zichzelf. Ik heb mijn zoon 4 jaar niet gezien. Dat was altijd zo gewoon door zijn vader, maar moeder bestaat niet, alhoofd familie bestaat niet. Maar kniat, na 4 jaar, mijn zoon belde me en die zei, mams, ik wil me verontschuldigen. Ik heb heel veel slechte dingen over jou verteld. Ten eerste omdat ik boos op jou was, omdat door wat mijn vader me heeft verteld en ik heb dat geloofd. Ten tweede omdat ik dat moest doen, want zou ik dat niet doen, dan zou mijn vader mijn studies niet betalen. Maar nu, ik besef dat dat totaal verkeerd was en ik wil me verontschuldigen, kan je me vergeven? Ik kan niet anders, hè? Dat is jouw zoon. Dus ik heb hem vergeven, dat was nog niks. De God me heeft me laten zien, gewoon dit verder, dat gaat nog, hij is nog niet gered, hè? Het is nog niet herboren. Hè? Nee. Maar mijn zoon begon zich anders te gedragen. En dat was echt fantastisch, want God heeft me laten zien, gewoon, ik heb hem in mijn handen, zijn woorden, jij hebt in hem als klem gezaaid, die groeit in hem. En het is enorm, want toen ik heb de beslissingen van de rechter heeft nogthans nog over me besloten, de heiligheid heeft telkens gezegd, dat is een leugens, dat weet je, trek zich niet aan. Maar wat het beste was, toen ik nadat mijn zoon heeft me geweld en ik heb terug alle die papieren van de rechtbank in mijn handen gehad, wat lees ik? Een vraag van de rechter was, vertel mij over kopgedrag van je moeder. Iedereen wou mij gewoon veroordelen op basis dat ik gezoektig ben of zo. Hè. En mijn zoon, zijn getuigenis ging zo. Ik heb mijn moeder nooit voor zichzelf iets te kopen. Altijd voor mij of voor Philip, maar nooit voor haarzelf. En toen hoor ik de Heilige Geest, van de mond van de kleinsten heb je jouw eigen lof voorbereid. Meer moest ik niet doen. En dat was echt, toen was mijn overwinning voldaan. Ik zei, voort ermee met die beslissing. Wat de schrijven zijn leugens en die weten het. Ja. Maar ik ben blij, want mijn zoon is terecht.
Prijs God. Dank u wel. Wauw. Je ziet, de liefde is geduldig. Ze rekent geen kwaad aan. Ook al je eigen zoon voor de rechter slepen. Dan zullen we toch al een bepaalde ouders hebben zeggen, ik ga hem even de rechter slepen, jongen. Ik wil je nooit meer zien. Ik ontdek. Maar dank de Heer dat je gereageerd hebt op een liefdevolle manier. En God kan dan werken en we zien het resultaat. We zullen voor uw zoon bidden. Wat is zijn naam? Oké. Ah, wel, goed. Matthew. Matthias. We gaan bidden dat hetgeen dat je hier allemaal hebt gehoord, dat je dat mag uitstralen. Naar Matthias toe. Heer Jezus, kom maar, laten we onze handen richten op Filip en Susanna. Jezus naam, Heer, stuur ze op het pad, Heer, met een opdracht. Hun opdracht is de liefde. De liefde, Jezus. Door in een oprecht geloof, Heer. O, Heer, schijn, Heer. Halleluja, en laat hun zoon bevrijd worden, Heer. Bevrijd, Heer, van de gedachten. Bevrijd van het verleden, Heer. Halleluja, wij danken u wat u heeft gedaan in zijn leven. O, dank u voor de liefde, Heere. In Jezus' naam. Iedereen zegt amen. Dank u voor uw getuigenis. Wat blieft? Ja, dat is waar. Halleluja. Groet elkander in Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Prijs Jezus, dank u.